Welkom bij de podcast Radicaal Lokaal. Ik ben Younes Douari en samen met Nieskoop Dubbelboer gaan wij op zoek naar hoe de grotere problemen van de huidige tijd opgelost kunnen worden door burgers meer directe zeggenschap te geven. De filosofie die dit behelst heet lokalisme. In deze aflevering gaan we in gesprek met Sophie Bloemen. Sophie, zou je jezelf kunnen voorstellen?
Ja, hoi. Nou, ik ben Sophie. Ik ben mededirecteur van Commons Network. En we zitten hier in Amsterdam. En we zijn een stichting. En wij noemen ons eigenlijk sinds kort een werkplaats voor de sociaal-ecologische transitie. En onderzoeken modellen voor de nieuwe economie. En we bestaan al zo'n sinds 2014. We zijn ooit begonnen in Berlijn en Brussel. Maar hebben nu sinds een paar jaar echt onze hub hier in Amsterdam. Ik heb een achtergrond in politieke economie en filosofie. En heb veel altijd in beleid en civil society gewerkt.
Je bent sinds een paar jaar in Amsterdam gekomen. Maar het is nog altijd een internationale organisatie, toch?
Eigenlijk wel, ja. Het is wel dat we nu echt met 5 Nederlanders of 4 Nederlanders op kantoor zitten. Wat ook wel weer heel leuk is. Want veel in het begin was het iemand in Spanje, iemand in Berlijn, iemand in Amsterdam. Iemand in Brussel. En nu is het echt hier in Amsterdam de hub. Maar we hebben wel ook allemaal fellows die internationaler zijn. En ook onze adviseurs zijn eigenlijk ook allemaal bijna allemaal niet Nederlands. En we werken ook heel veel in coalitie samen met organisaties buiten Nederland.
Ja.
In onze serie over lokalisme zijn we op zoek naar wat betekent dat nou eigenlijk en hoe kunnen we dat nou vormgeven. Jij bent van de Commons en wij dachten dat heeft echt een overlap met dat lokalisme. Ja. Maar misschien moet je eerst even goed neerzetten wat de Commons zijn, zoals jullie daarmee bezig zijn.
Ja, ja, de Commons zijn heel veel zijn denk ik in eerste instantie een organisatiemodel in praktijk. Waar mensen of een gemeenschap eigenlijk gezamenlijk een hulpbron of een goed beheren. Met bepaalde afspraken die ze daarvoor maken.
En dat is vaak een goed wat ook echt een publiek goed is. Hè? Dus grond wordt vaak genoemd, ja. Wind, energie.
Ja, maar je zou eigenlijk, het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het is een manier om dingen te beheren, om te managen. Zoals dat ook de markt of privaat eigendom of de staat dat is. Dus het kan op eigenlijk bijna alle domeinen worden toegepast. Of dat een goed idee is een ander. Maar je kan het inderdaad op water, op energie, op zorg, op educatie. Dat wil je misschien bijvoorbeeld niet.
En hoe ben jij met deze vorm van het organiseren van grondstof in aanraking gekomen?
Nou, ik ben eigenlijk, en dat is een andere soort commons, via kennismanagement in aanraking gekomen met commons. Ik werkte lang voor een organisatie die heet de Health Action International. Dus voor op het gebied van gezondheid. En daar zetten wij ons in voor toegang tot medicijnen. Nu ook heel actueel is met het COVID-vaccins. Ja. En daar ging het eigenlijk over, hoe beheer je nou die kennis? Hoe krijg je nou die toegang tot die toegankelijkheid tot medicijnen? Want die waren zijn allemaal heel duur en er zitten allemaal patenten op. En eigenlijk maak je daar een goed wat je op zich makkelijk kan produceren voor iedereen, maak je schaars door intellectueel eigendom, door patenten. En als je vanuit de mensenrechten daarnaar kijkt, dan zeg je oké, maar ik heb recht op dat medicijn, want ik ben ziek of ik ben dit of ik ben dat, ik heb recht op gezondheid. Maar waar ik me steeds meer ook ging interesseren, was, maar hoe organiseer je nou eigenlijk de productie van die kennis? En hoe beheer je die kennis zodat die altijd voor iedereen toegankelijk is, al vanaf het begin, niet als die al gemaakt, als die er al ontwikkeld is. En dan heb je dus de commons, kom je dan op, hè? En je hebt natuurlijk de creative commons, hè? Die licenties die creëren eigenlijk een commons van culturele goederen. Dus zo ben ik eigenlijk door middel van kennismanagement, die je als in de knowledge commons kan je als knowledge commons beheren. Zo ben ik op het idee van op het gebied van commons gekomen. En in aanraking gekomen met ook bijvoorbeeld Elinor Ostrom.
Ja, daar weet Younes ook nog weer het een en ander van. Het heeft in principe of een intrinsiek democratisch dynamiek in zich, toch? De commons. Dat kan toch niet bestaan zonder democratische spelregels?
Ja, zou ik wel zeggen. Ik bedoel, de manier op de definitie die ik nu geef, zeker, ja. Je kan natuurlijk, want er wordt vaak ook gerefereerd aan onze global commons. Mm-hmm. Ja, wat Onze lucht of onze oceanen. En die zouden we eigenlijk...
Internet, de digitale ruimte.
Is ons gemeenschappelijk goed als wereldburgers of planeet. Maar het wordt niet natuurlijk... Maar dat is dan meer normatief. Want die beheren we helemaal niet als democratisch, als commons. Dat is meer een claim op, dat is van ons allemaal. Dat zijn onze commons. Dus er zijn nog wel een stukje nuance in die verschillende manieren om die term te gebruiken. Maar als je het als organisatiemodel en als praktijk gebruikt, ja, dan is het altijd democratisch. Want het gaat eigenlijk ook om zelfbeschikking en om collaboratief democratisch beheer van een goed.
Gelijkwaardig.
Mm-hmm. Ja.
Ja, om verder op Elinor Ostrom voor te bouwen. Zij heeft 8 definities eigenlijk 8 design principles gemaakt. Zou je misschien een voorbeeld kunnen noemen waar die 8 principes of een bepaalde manier haar filosofie, niet alle 8 hoor, maar waarop haar filosofie toegepast kan worden op een voorbeeld van een common?
En even aanvullend, zij is de Nobelprijswinnaar, 2009 dacht ik, in de economie.
Ja.
Hè?
Ja,
wat, en de eerste vrouw geloof ik zelfs die ooit de Nobelprijs kreeg in de economie.
Ja.
Dus it ain't nobody.
Is een behoorlijke tante. En dat is ook wel echt een wegbereidster geweest voor het commons gedachtegoed. Want dat deed natuurlijk iedereen, werd toch een beetje weggewuifd, maar door de gevestigde orde. Maar toen er dan eenmaal een Nobelprijs mee gewonnen was dat toch iets lastiger. Dus dat heeft het gesprek wat makkelijker gemaakt. En zij heeft eigenlijk heel lang onderzoek gedaan, empirisch onderzoek, naar allemaal natuurlijke commons. Over heel de wereld. En wat nou eigenlijk de voorwaarden waren, de design principles, om die commons te laten werken. En daarmee, en dat zijn dan bijvoorbeeld zoiets als vertrouwen, communicatie, een afgebakende groep, equitable, of gelijkwaardige meebeslissen. Zo zijn er, ik weet ze eigenlijk ook niet allemaal uit mijn hoofd, al die 8 principes, maar zo zijn er 8. Dan keek ze bijvoorbeeld naar landbouw, of rijstvelden, hoe die beheerd worden. Die worden veel in veel landen wordt dat nog steeds als een wordt gemeenschappelijk beheerd. Een hele intrinsiek, hele complexe systemen eigenlijk van over afspraken, die generaties lang op elkaar door worden gegeven. Hoe die rijstvelden dan beheerd worden en op een manier ook worden beheerd dat het duurzaam is. Dus in die commons zit vaak ook regeneratieve tijd. Dus dat iets dat het niet alleen maar extractief de grond bijvoorbeeld gebruikt en dat het opmaakt met monoteelt, maar dat er eigenlijk altijd ook een manier wordt om het duurzaam te beheren, zodat het voor volgende generaties ook nog er is. Dus dan kan je eigenlijk, je kan ook vissen is een ander voorbeeld, hoe je een stuk van een meer of op zee met vis omgaat. Hè? Vis je alles leeg of maak je afspraken over hoeveel je gaat vissen en wanneer?
Ja. Eigenlijk wat jij hiermee probeert te zeggen is dat die design principles, het doel uiteindelijk is een soort van duurzaamheid van het gebruik van die commons. En één aspect wat daar ook heel erg belangrijk van is een bepaalde vorm van zelfvoorzieningheid. Hè? En dat slaat ook weer terug naar de definitie die wij hanteren voor localism. Namelijk dat de plaatselijke gemeenschap de voornaamste eenheid is in het staatsbestel, waarbij gestreefd wordt naar plaatselijke zelfvoorziening. En de vraag die ik eigenlijk aan jou wil stellen, hoe deze definitie van het localisme zich nou verhoudt tot de commons en de principes en de gedachtegoed die jij aanhangt.
Ja, ik denk dat er heel veel overlap is. Dat er heel veel, dat het heel erg hand in hand gaat eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen.
Want het element van die zelfvoorziening, hè? Dus de zelfbeschikkende gemeenschappen eigenlijk, toch?
Dat is, zelfbeschikking is heel belangrijk. Ja. Dat democratische eigenlijk. En dat je dus die hele definitie van democratie die we hanteren natuurlijk. En dat is misschien, praten wij nu een beetje vanzelfsprekend, maar dat is toch misschien ook wel goed om even te benoemen dat democratie natuurlijk, we hebben dat vooral verstaan in het Westen, de laatste een paar honderd jaar, als iets wat als representatieve democratie.
Ja.
Waar mensen om zoveel tijd naar de stembus gaan en eigenlijk hun, ja, dat is het dan.
Binnen de lijntjes, een bolletje moet rood kleuren. Let erop, ga niet buiten de lijntjes, want dan is uw stem ongeldig.
Exact. En daarmee geven ze eigenlijk hun recht. Geven ze een recht op, weet ik niet. Maar in ieder geval geven ze iemand anders de mogelijkheid om hun te representeren. En hebben ze verder niet meer zoveel pap in de pap te brokkelen. En dat is eigenlijk een vorm van democratie die denk ik heel belangrijk is. Die we absoluut niet overboord moeten geven. Maar Er zijn natuurlijk heel veel vormen van democratie. En ik denk dat er meer, ook in andere samenlevingen, waar je meer tribale vormen hebt van over dingen beslissen, waar mensen dus veel meer op lokaal niveau samenkomen en beslissen over hoe er met het plein wordt omgegaan. En waar de school komt. En wanneer die open is. En,
of wie er in het meer mag vissen en hoeveel en dat soort dingen.
Dat soort dingen. Dus dat zijn we denk ik. En dat zijn we denk ik een beetje. Nou ja, dat hebben we denk ik dat we daar een beetje de balans in verloren hebben.
Ja.
En de commons zijn natuurlijk, ja, die zijn bijna per definitie lokaal en kleinschalig. Behalve natuurlijk als je het hebt over knowledge commons. En als je het hebt over. Hè, dan is het iets anders wel.
Ja. Ja. Goed dat je ook aangeeft dat die balans nu misschien een beetje zoek is. Het doel ook van deze aflevering, is om eigenlijk met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen van lokale initiatieven. Dat doe ik graag met een casus die ik hier wil voorleggen. In 2019 heeft de minister van Rijkswaterstaat, toen nog Cora van Nieuwenhuizen, beslist om de A27 te verbreden tussen Amsterdam en Utrecht. Omdat het een 2 minuten reistijd zou winnen. Die overigens na 6 maanden weer gelijk teniet wordt gedaan. Omdat asfalt heeft een aanzuigende werking. Dus dat betekent dat hoe meer asfalt je hebt, hoe meer auto's daar naartoe komen. Dus na 6 maanden is die 2 minuten ook weer weg.
Oh, wow.
Ik geloof niet dat jij een voorstander bent van die verbreding.
Ik heb zo mijn bedenkingen daarvoor. Maar het belangrijke wat ik hier over wil zeggen is dat er een lokale gemeenschap was die dit zeg maar probeerde tegen te houden. Omdat om de snelweg te realiseren, moest er een heel groot bos, namelijk de Amelis Waard, de Amelis Weert, ja. Volgens mij. De Amelis Weert moest worden gekapt. En ja, er was dus een lokale gemeenschap die daar een stokje voor wilde steken. En toen heeft de minister heeft daar vanuit haar bevoegdheid niet naar geluisterd. En ervoor gezorgd dat die snelwegverbredingen toch gaat komen. En ik vroeg me af, hoe kijk je naar deze casus? En ook omdat je net zei dat er misschien dingen niet meer in balans zijn.
Ik vind dat moeilijk, die casus, want ik ken niet de hele context. En ik weet niet of er nog andere gemeenschappen waren die heel graag die snelweg wilden of zo. Want dat is natuurlijk met commons, hè. Dat is wat ik denk dat een terechte kritiek, in ieder geval kritische blik op de commons zijn, is dat dat is ook maar een gemeenschap, weet je wel. En wat zijn dan hun normen en waarden? En hoe verhouden ze zich tot het algemene, tot het publieke goed? Mm-hmm. Het algemeen belang. En dat is ook niet altijd 1-op-1. Dus daar moet je ook nog wel een mechanisme of iets op hebben om dat weer te balanceren. Het is niet dat wat de commons, wat mensen dan binnen een commons besluiten, altijd goed is natuurlijk. Ik weet niet Cora van Nieuwenhuizen. Ik denk dan meteen waar komt die lobby vandaan en voor wie was dit belangrijk? En volgens mij is dat voor VVD'ers die het heel belangrijk vinden dat je hard met de auto kan rijden. En het is ook een heel. Voor mij is het een heel idee ook waar ik helemaal niet achter sta. Dat alles maar sneller moet. En dat je een bos gaat kappen, lijkt mij iets erg onmenselijk. Ik weet niet hoe groot dat bos was en hoe dat er precies uitzag. Maar het feit dat zo'n gemeenschap zich daarvoor sterk maakt en daar impact op die gemeenschap heeft. En dat die dan niet naar zich geluisterd wordt. En niet dat het niet meegenomen wordt. Dat het gewoon gevetoed wordt. Ja, dat lijkt me. Ja. Dat lijkt me helemaal niet goed.
Wat je veel ziet in dit soort gevallen is dat boven lokale belangen, en nog abstracter is het algemeen belang, vereist een bepaalde ingreep volgens degene die dan dat namens dat algemeen belang spreken. En dat kan enorm ten koste gaan natuurlijk van het lokale belang. Hè, van het belang dat de gemeenschap heeft. In dit geval de mensen die rond Amelis Weert woonden of daar gebruik van maakten. Maar wat wij willen onderzoeken ook in het principe van het lokalisme is hoe zeg maar de als een besluit een grote impact heeft op een bepaalde gemeenschap, dat dan evenredig bijna daaraan, aan die impact die het heeft op de belanghebbenden die daar wonen, dat hun invloed naar vanant zo groot moet zijn.
Ja.
Dat is natuurlijk best dat moet je een beetje zien als een soort van communicerende vaten. Hè? In die zin van als er veel belang is, dan hebben ze ook veel invloed. Ja, dan is het trouwens niet communiceren, want de ene gaat dan naar beneden. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En ik voel bij zeg maar de commons eigenlijk een beetje hetzelfde. Want jij zegt ook al van wie vormt de commons? Hè? Wie is die gemeenschap in die commons? in de Commons, ja, dus er zit niet dat mechanisme in van wat is de impact van een bepaald besluit. En dat bepaalt hoeveel invloed de mensen in die Commons hebben op dat besluit. Vraagteken.
Nee, ik bedoel, de Commons is natuurlijk, het is verbonden aan een heel manier van denken en een heel paradigma bijna op, mm-hmm. ook, hè, op de maatschappij en op de economie. Dus je kan er heel veel aan hangen aan dat organisatiemodel. Hè? Die soort van normativiteit van democratisch, collaboratief, gelijkwaardig. En dat kan je natuurlijk ook toepassen in instituties die niet helemaal als een commons zijn, maar die misschien meer zo moeten gaan, wel iets meer daarvan moeten meenemen. Ja. En ik denk dat commons daarom ook heel goed nu in de tijdgeest passen, want we zien eigenlijk een verschuiving in het economisch denken, denken over samenleving, die heel erg gaan over lokaal, burgercollectieven en weg eigenlijk van het centralisme en het geloof in de markt die alles oplost. Dus ik denk dat daar, dat is een van de, die spanning tussen de belangen van grote partijen die eigenlijk wel waren bij dat gecentraliseerde, die gecentraliseerde democratie of de gecentraliseerde manier van beslissingen nemen. Besluitvorming. Dat is iets waar je met de commons en je te organiseren op een meer commons manier je eigenlijk ook tegen verzet. Dus het is ook die echt dat verschil dat je ziet van, oh, daar worden in Brussel worden beslissingen voor heel Europa genomen. En het is erg. Er is heel veel voor te zeggen en het is heel efficiënt. En ik ben pro-Europa en pro-Europese Unie. Maar er is wel echt een probleem wat betreft transparantie en macht in balans. En ik heb het ook wel een beetje opgegeven om me daar heel erg in te zetten in Brussel. Ik vind het interessant om lokaal iets bij te dragen en te kijken hoe je hier echt verandering teweeg kan brengen. Juist omdat je hier met de betrokkenen, de mensen die waar het om gaat, politieke macht kan opbouwen en dingen op een andere manier kan organiseren en ook wel de machten meekrijgen. Omdat die zien waarom het belangrijk is. En omdat er veel meer transparantie is, veel meer inzicht in hoe dingen zich bewegen hier. Mensen moeten veel meer verantwoordelijkheid afleggen eigenlijk hoe ze beslissingen nemen. Dus, en ik denk dat dat overal meespeelt. Ook in zo'n casus.
Ja. Nou, de tweede casus die enorm oppopt en die in Nederland heel erg is gaan opspelen is zeg maar de plaatsing van windmolens. En nou, volgens de principes van het lokalisme zou je zeg maar absoluut van in de gemeenschap zelf kunnen bepalen dat je met die klimaatverandering, dat er maatregelen moeten komen, dat mensen een bijdrage moeten leveren aan de energietransitie. Maar je ziet dus het omgekeerde gebeuren. Althans, je ziet dat ook wel gebeuren, want in Friesland zijn wel energiecoöperaties opgericht door de lokale gemeenschap zelf. En die hebben zelf een windmolen geplaatst. Daar is het eigenaarschap zeg maar ook echt daar neergelegd. Maar in de Veenkolonie is het dramatisch de andere kant op gegaan. Namelijk dat zelfs de gemeente overroeld werd door de landelijke overheid. Onder het motto van ja, het moet van Brussel en het moet van onze eigen klimaatwet. En dus voor mijzelf is dit een enorme trigger om zeg maar dat lokalisme zo te promoten. Omdat dan van daaruit die democratische betrokkenheid ook weer veel centraler komt te staan. En dat is dus ook datgene wat me zo aanspreekt in die commons-gedachte. Omdat je daar ook zeg maar, de gemeenschap zelf verantwoordelijk maakt. En dat dat per definitie, zou je bijna kunnen zeggen, betere besluiten oplevert. Vraag is alleen of dat ook echt zo is.
Ik weet niet of het per definitie betere besluiten oplevert. Dat zou ik altijd mee oppassen. Want de ene gemeenschap is de andere niet. Mm-hmm. En er zijn ook gemeenschappen, we kunnen zo die hele problematische dingen doen natuurlijk. Dus ik dat, om het zo stellig te zeggen, maar ik denk wel dat je altijd de gemeenschap moet meenemen in beslissingen die een impact op hun hebben. En dat je inderdaad op zo'n laag mogelijke vorm besluitvorming moet organiseren. Dus dat idee, dat principe van subsidiariteit. Wat in principe ook in Europa verankerd is in een of andere.
Alleen dan wordt het top-down bepaald. Hè?
Maar dat gebeurt niet. Het gebeurt. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, maar over die windmolens. Mm-hmm. Ik weet wel dat er is op een gegeven moment, dat is al een tijd geleden dat ik het gelezen heb, maar dat een onderzoek in Duitsland was dat, ook over die het plaatsen van die windmolens en hoe je dat het beste kon doen en het efficiëntste. En dat daar ook echt, als je de gemeenschap, wat het resultaat ervan was, als je de gemeenschap niet meeneemt, dan gaat het veel minder snel en dan is er enorm verzet. En uiteindelijk gaat het dan, het lijkt sneller te gaan, maar dan gaat het uiteindelijk langzamer, omdat je enorm gedoe krijgt. Ja. En dat de plekken waar ze de gemeenschap hebben laten organiseren en die als energiecoöp hebben laten opzetten en zelf hebben laten bepalen waar het komt te staan, gaat het veel sneller uiteindelijk en is iedereen veel blijer. Dus dat
appel-eindje eigenlijk.
Ja.
En wat vind je dan ook dan van de kritiek die onze manier van denken eigenlijk krijgt? Namelijk dat als we altijd maar naar lokale bewoners moeten luisteren, dat er niet echt iets opgelost kan worden. Omdat je dan heel vaak dat NIMBY-effect misschien eventueel triggert. En dat centrale machtsstructuren eigenlijk meer een noodzaak zijn om grotere problemen op te lossen. Want dat is eigenlijk een veel gehoorde kritiek die wij zeg maar krijgen op ons pleidooi. Ik hoor heel graag hoe jij naar die kritiek kijkt.
Ook waarschijnlijk omdat je hem voor een deel bij de Commons ook wel krijgt.
Absoluut, ja. Nou ja, ik denk dat je bepaalde dingen... Ik neem aan dat jullie niet tegen alle centrale machtssystemen zijn. Ik weet niet of jullie de natiestaat misschien de natiestaat wel, maar misschien de Europese Unie niet, willen die niet opheffen.
We willen wel dat, zeg maar, dat subsidiariteitsprincipe waar je net over had, namelijk het principe dat gekeken wordt wat is het niveau waarop het besluit het beste genomen kan worden, dat niet in de handen, de beslissing daarover niet in de handen moet worden gelegd van Brussel bijvoorbeeld, of van de nationale staat, maar dat het eigenlijk bottom-up eerst steeds geïnventariseerd moet worden.
Want je zei zelf ook net dat je, als je in Brussel bent, dat je dan denkt, nou, dit is niet mijn plek en ik wil meer lokaal, ik zie dat er problemen zijn op lokaal niveau en ik wil ze daar wil ik ze aanpakken. En volgens mij uit je verhaal zei je ook dat er in Brussel niet echt een plek voor eigenlijk al die andere problemen die op lokaal niveau zich afspelen.
Even kijken, iets anders. Ik denk dat er problemen zijn die je graag in Brussel zou willen oplossen, maar die je niet voor elkaar krijgt, omdat de gevestigde belangen gewoon door lobby te sterk is. Dus ja. En ik denk dat meer qua politieke strategie het beter werkt als je bijvoorbeeld steden, dus dat maakte ik net al een beetje een grapje over in het vorige gesprek, die translokale revolutie, zeg maar. Dus dat je meer vanuit steden die samenwerken rond een bepaald gedachtegoed of een manier van democratisch organiseren. Op die manier bottom-up je organiseert en dan misschien steden, misschien ook landen, dan op die manier misschien naar Brussel gaat met je verhaal. Maar dat je niet als non-profit hier op de deuren staat te kloppen in Brussel, dat ze toch anders moeten doen met big tech en met toegang tot medicijnen. Want je wordt helemaal de deur uitgelobbyd door big pharma en big tech en je maakt geen schijn van kans. Dus dat die naïviteit ben ik zeg maar een beetje kwijt. En ik denk gewoon, als je een politieke strategie hebt om echt iets te veranderen, waar gevestigde belangen zich tegen zijn, want er zijn natuurlijk ook andere dingen, dan moet je dat op een andere manier doen. Dus het is iets anders dan dat ik maar alleen maar met lokale problemen zou willen bezig gaan. Dat is ook niet zo. Maar ik denk wel dat je het wel krachtiger is als je dingen ook geworteld in mensen hun lokale realiteit bespreekt. Dus het is niet alleen maar mensen aan de tafel krijgen omdat zij iets kunnen zeggen, maar ook denk ik dat je dat inderdaad... Er wordt soms zo abstract over mensen nagedacht en zo met een soort van aggregeerde data beslissingen genomen. Terwijl we zouden veel geïnteresseerder moeten zijn, denk ik, of het maken van beleid in mensen hun realiteit. En wat dat betekent. En dan krijg je ook interessantere oplossingen. Dus, en ik denk dat er heel veel mechanismen zijn om dat te doen en dat er niet één is. Hè. Je hebt assemblies en je hebt burgerberaden en je hebt... dat subsidiariteitsprincipe kan je op verschillende manieren toepassen.
Zeker.
En dan even, dat was dan het tweede deel van de vraag. Hoe je dat met die subsidiariteit omgaat.
Want ja, dat ik een omdraai. Dat je niet de top laat bepalen wanneer iets neergelegd kan worden bij de lokale besluitvorming. Want dat is bijvoorbeeld dan ook bij die windmolens gebeurd. Is het echt bewust weggehaald bij de gemeente, omdat ze dachten, dat krijgen we niet met die energie, met die grote energiebedrijven, kunnen we die grote windmolens niet neerzetten. Want never nooit dat er draagvlak voor zal zijn. Die aanname hadden ze. Dus wij zitten ook echt te denken, maar dat is wel meteen een hele grote stap voorwaarts hoor, maar in een hefboom te creëren door bijvoorbeeld, hou je vast, in de grondwet vast te leggen dat altijd begint bij het laagste niveau, bij de gemeenschap zelf. En inventariseert of dat ook als een probleem ervaren wordt, wat als een probleem op andere plekken wordt ervaren. En dan tevens ook te zorgen dat daar de oplossingen in principe bedacht worden. En dan naar boven doorschakelen als je weet dat je andere gremia nodig hebt tot aan Europa toe. Maar dan is de stroom, zeg maar, van het inventariseren van het belang is bottom-up en niet het belang van het grote vooropstellen. En dan kijken, oh, als dat belang niet zo groot is, dan kunnen we het wel naar beneden laten.
Het gaat eigenlijk ook over, waar we de zwaartepunt van de macht
bij de mensen
organiseren.
Zelf.
Is leggen dat mandaat op een centraal punt in Brussel of in Den Haag? Of decentraliseren we dat zwaartepunt en leggen we dat meer bij de lokale gemeenschappen? Dat is volgens mij een deel van... Zeker. Van ja.
Nee, maar daar in dat algemene principe ben ik het... lijkt me, is voor mij ook een no-brainer. Dan zou ik graag dat die macht meer bij lokale gemeenschappen leggen. Ik denk wel dat het heel erg verschilt per onderwerp. Ik denk bijvoorbeeld als je denkt aan onderwijs... Dat wil je wel graag... Die standaarden daarvoor en hoe je dat organiseert.
Welke risico's zou jij bijvoorbeeld zien?
Wil je misschien op nationaal niveau organiseren? Nou, ongelijkheid. Mm. Dat is een risico daarvan. Dat is natuurlijk als uitkomst. Dus dat je mensen eigenlijk geen gelijke kansen meegeeft. En dat men dus denkt dat je als... Ja, hè, dus ik ja, denk dat het per casus heel erg verschilt. Maar en ik weet ook niet hoe je dat doet, dat inventariseren. Want vaak worden... er zijn problemen die op lokaal niveau spelen... die niet gezien worden door misschien centrale macht... en waar niks mee gedaan wordt. Maar aan de andere kant heb je ook vanuit misschien een bepaald ministerie... dat er een probleem gezien wordt, wat een reëel probleem is... wat misschien in de lokale gemeenschap niet zo wordt ervaren.
Als het wel impact heeft op die lokale gemeenschap...
Dan moet je ze absoluut meenemen. Maar ik weet niet hoe je dat dan inventariseert daar. Want we hebben er geen benul van dat probleem speelt. Dus de inventarisatie die is denk ik... ja. Waar dan ook maar dat probleem geïnventariseerd wordt, toch?
Het is wel interessant wat je zegt. Want het lijkt mij dat je dan toch naar die gemeenschap teruggaat. En naar de gemeenschappen teruggaat. Want het zal op meerdere plekken natuurlijk spelen. En dat je wel begint te inventariseren met van... wij zien dit als een probleem. Zien jullie dit ook als een probleem?
Ja.
Even een heel stom klein zijsprongetje. Maar ik heb nog heel erg meegemaakt de discussie toen in Amsterdam... en in Rotterdam trouwens over de stadsprovincie. Dat was echt een probleem die zeg maar gevoeld werd door bestuurders. De stadsprovincie was dat er een bovengemeentelijke, echte democratische orgaan moest zijn... waar de besluiten genomen konden worden over Amsterdam en omgeving. Want ze vonden het maar raar dat er een gemeenteraad in Haarlemmermeer... en in Hoofddorp en in Amsterdam en in Landsmeer en nou, noem maar op. Dus dat moest allemaal in een stadsprovincie worden samengebracht. Nou, werkelijk... geen van de bewoners vond dat een probleem. En er is een enorm circus opgetuigd. En toen is er een referendum gekomen... waar zeg maar 90% uitslag tegen de stadsprovincie... terwijl in de gemeenteraad 90% voor de stadsprovincie.
Het leek gewoon wel efficiënt of zo.
Het zal het ook wel zijn geweest. Ja. Maar het interessante eraan is dat er soms problemen... Er was toen een hoogleraar die achteraf zei van... er is nooit een Amsterdammer gevraagd... ervaart u het ook als een probleem?
Ja. Ja.
Maar je haalt wel de democratische zeggenschap vervolgens weg... in een abstracter orgaan.
Ja. En heel mooi wat je net zegt, efficiëntie. Dat is echt altijd een heel mooi voorbeeld... van een argument wat gebruikt wordt door mensen die zeggen... hey, ja, het moet efficiënter, het moet sneller.
Ja.
Maar dan is natuurlijk altijd de relevante vraag... voor wie? Voor wie moet het efficiënter? En voor wie moet deze besluitvorming sneller gaan? En dat is ook iets waar in mijn opzicht vaak... lokale belangen worden gecompromitteerd om maar te zeggen... ja, want anders lukt het niet. Terwijl we misschien beter kunnen vragen op welke manier... op welke voorwaarden zou een beleidsvraagstuk moeten voldoen... om die lokale gemeenschappen mee te krijgen.
Ja. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat efficiëntie is bijna net zo'n... hoe zeg je dat... Een soort iets waar we met z'n allen enorm achteraan lopen. Net zoals het BNP of zo, groei.
Ja, economische groei. Ja.
Waarom precies? Voor wie? Is niet helemaal duidelijk. Efficiëntie hoort natuurlijk ook enorm bij het neoliberale denken. Lean, efficient.
Ja, new public management, dat is de grote boosdoener in deze. Ja, maar pas bij de liberale opvattingen, ja.
Maar verder is het ook nog vanuit het efficiënte denken... is er ook nog een kan je er ook nog iets tegen inbrengen? Want vaak is wat op korte termijn efficiënt is en wat snel gaat, is op lange termijn helemaal niet efficiënt. Want als mensen die Precies. er door impact op waar het een effect op heeft, er niet blij mee zijn, dan gaan ze zich tegen verzetten. En blijft het helemaal niet meer werken. Dus het is ook nog een keer
schadelijk.
Het is niet schadelijk, laat ik het zo zeggen.
Nou, ik zit even te denken, want we hebben ook nog een ingewikkelde puzzel te leggen. Die hoeven we niet nu allemaal te doen, hoor. Maar misschien dat je toch met een steentje kan bijdragen. Met wat voor uitdagingen wij nou te maken krijgen... als we lokalisme echt willen vormgeven. Vanuit de instituties, vanuit de gevestigde belangen, zal ik maar zeggen. Welke zie jij dan? Wat zie jij als de grootste uitdaging voor ons... in ons streven naar meer lokalisme, meer commons, institutionele uitdagingen?
Ja, als je het puur bedoel, lokalisme als als vorm van democratie eigenlijk. Ja. Dat je meer op een lokaal.
En dat als iets veel impact heeft, hebben mensen ook veel medebeslissingsmacht op dat onderwerp.
Ja, nou ja, ik denk dat je tegen de instituties aanloopt. Ik denk dat je die zijn daar niet op ingericht. Nou. Ja, er gelden vaak bepaalde regels, waardoor het allemaal, kan bijvoorbeeld aanbestedingsregels zijn waar die al eigenlijk voorkouwen hoe iets moet gebeuren, wat een impact heeft. En die aanbestedingsregels zijn dan op stedelijk niveau geregeld of zelfs op Europees niveau geregeld. Dus dan
normen waaraan voldaan moet worden.
Dus dan kunnen we zeggen, nou, we willen het eigenlijk anders. En we willen het helemaal niet heel efficiënt en snel doen. We willen het langzaam doen. We willen dat het dingen lokaal worden aanbesteed. Omdat we dan de mensen uit de buurt erbij kunnen betrekken. Omdat we dan op een andere manier zeggen dat het over groen onderhoud gaat. Met de biodiversiteit kunnen omgaan. Omdat we ook nog hier een moestuin willen waar onze kinderen kunnen spelen. Ik zeg maar wat. Mm-hmm. Gewoon een blik die vanuit die lokale realiteit is op iets, op zeg groen onderhoud. En dat je dat dan moet aanbesteden, maar dat dat dan op een hele andere manier gebeurt. Ja, daar loop je dan tegenaan. Want die indicatoren van het moet snel, het moet efficiënt, het moet goedkoop, al die dingen, daar voldoe je dan misschien
niet aan.
Dus ik denk, ja, dat is een voorbeeld van waar je tegenaan loopt.
Ja. Want kan jij vanuit jouw ervaring dan ook, als binnen de commons, een voorbeeld noemen waarin jij ook zelf tegen die instituties bent aangelopen?
Kijk, wij zien het eigenlijk als onze rol met Commons Network, om eigenlijk ook een brug te zijn tussen de commons praktijk, commons denken en de instituties. Dus omdat we echt zien dat we kunnen wel met z'n allen, mag commonen met z'n allen, maar als de instituties niet mee bewegen, dan is je kader staat haaks op die praktijk en uiteindelijk verlies je het dan.
Heb je het dan ook over de markt trouwens? Dus over bedrijven?
Ja, ik heb het ook over de markt, grote bedrijven. Ja, er zijn heel veel, zeg maar. Dus dat is een beetje de kern van ons werk. Maar we zijn zelf niet. Goed, ik zit bij een voedselcoöperatie, maar we zijn zelf niet de hele tijd bezig met commons opzetten. Mm. Wat misschien wel leuk is om te vertellen, waar we nu over nadenken of we heel erg mee bezig zijn, is het idee dat je. Als we toe willen naar een andere economie waar meer commons is, van samenleving waar meer commons zijn, waar meer coöperaties zijn, waar meer lokaal zelfbeschikking is en de buurt meer te zeggen heeft over hoe dingen gaan, maar ook de waarde wordt behouden in de stad en in de buurt en gemeenschap en waar mensen niet.
Inclusief een lokale munt eventueel zelfs.
Dat is daar een instrument voor, dat is daar mogelijk een instrument voor. En dan denk je, ja, goed, dan zijn het obvious dat daar een probleem is met instituties, want hoe implementeer je dat? Maar hoe jaag je eigenlijk die andere sector? Wij zitten iets meer economisch, denken wij, dan alleen maar politieke systemen. Maar hoe jaag je die sector dan aan? Die op een andere manier eigenlijk die gemeenschap rechten geeft om zich mogelijkheden geeft om zich economisch te uiten. En ook een andere machtspositie geeft. Dus hoe. En nou ja, je hebt natuurlijk vanuit de gemeente heb je enorm veel social impact investing. En heb je start-up programma's. En er wordt enorm van alles gedaan om hier de economie aan te wakkeren. En er wordt van alles binnengehaald. En een paar jaar geleden werd ook nog de rode loper voor Uber neergelegd. Dus waar wij nu aan denken is oké, maar er zijn eigenlijk geen. Iedereen vindt het wel. We moeten donut economics en we moeten meer circulair. Hoe gaan we daar structureel op inzetten? Dat gebeurt eigenlijk nog helemaal niet. Nee. Het is toch best wel veel lip service. Dus waar wij nu mee bezig zijn, is het idee van een gemeenschapseconomie incubator. Dus dat de gemeente samen met de maatschappelijk middenveld zich wel inzet om structureel steun te bieden aan die andere sector. Door middel van ondersteuningstrajecten, lesmodules.
Geld, kapitaal misschien ook.
Ja, koppeling aan financiering. Maar hoe ziet die financiering er dan uit? Dat is ook anders. Het zijn misschien social impact bonds of zo. Dus om het dus. En daar, ja, dus daar lopen we natuurlijk wel aan ook tegen. Want er werken 100 mensen bij economische zaken op de gemeente. Maar niemand die zich inzet voor deze andere sector. Terwijl toch Amsterdam Donut Economics heeft omarmd. Waar de commons een groot onderdeel zit. Hoe zit dat dan? Dat is gewoon. Dus dat moet nog door. Dus wij proberen dat heel erg te duwen van. Oh ja, doe het dan ook. Ga dan nu met deze incubator aan de slag. En dan gaan we die sector structureel aanjagen. Maar goed, dat moet je heel veel mensen voor overtuigen.
Ja, dat is wel mooi, hè? Want dan zie je gewoon, dat kom je eigenlijk met een heel concreet ding al. De eerste stap is gehaald, namelijk een gemeente wil het. Mm-hmm. Maar de tweede stap, de uitvoering ervan en dat het doordringt in de organisatie ook zelf van die gemeente, ja. die moet dan nog gezet worden.
Precies, want ik vind dat we dus echt, als we dit willen, we kunnen zeggen, ja, ga het gewoon zelf doen. En ik denk echt dat we de instituties moeten veranderen.
Ja, precies.
Dat is ook een verantwoordelijkheid die ik ook voel. Je kan het ook allemaal zelf gaan doen, maar om het systeem echt te veranderen, moeten we de instituties veranderen.
Kijk.
Dus verandering van binnenuit, zeg jij.
Ja, en waar wij dus, en dat is misschien nog wel dan een laatste concept wat ik er nog even in kan gooien.
Ja.
Waar wij dus erg voor staan is voor het idee van publiek-collectieve samenwerking. Dus dat we, of publiek-civiele samenwerking. Dus we zijn natuurlijk heel erg gewend geraakt aan publiek-private samenwerking.
Ja, PPP.
Ja, dat is een soort van, we doen wel even PPP. Dus we geven daarmee infrastructuur voor een deel. Ja, we laten bedrijven heel veel doen. Dat kan ook heel goed gaan, maar... Het zou niet misschien het default moeten zijn. We hebben ook daarmee heel veel infrastructuur eigenlijk geprivatiseerd. Dus kunnen we niet die gemeenschap een grotere rol geven in het beheer van onze omgeving en van onze stad, van onze buurt? En kan de gemeente, lokale overheid niet structureel samenwerking aangaan met gemeenschappen of met corporatieven? Of met, hoe ziet dat eruit? Laten we daarvoor nadenken hoe die modellen eruit zien.
Ja. Zijn die lokale energiecorporatie daar een goed voorbeeld van, Nisco?
Vind ik wel. Alleen het is allemaal nog op relatief kleine schaal. Hè? Dus het kost veel inzet en betrokkenheid van mensen. Dus in die zin is het geen kleine schaal. Voor hen is het veel werk. Maar de impact die het heeft. Maar ik vind wat ik heel mooi vind. En dat vind ik dat we moeten verder in de vervolgaflevering nog even moeten. Of in ons slotmanifest zeker een plek moeten geven. Is dat er eigenlijk ook wel toch weer gereprivatiseerd moet gaan worden. Hè? Er moeten meer goods en meer...
Geremunicipaliseerd.
In elk geval weer in de publieke handen komen.
Ja.
Dat is een heel goed punt dat je nu even maakt. Want we hebben te veel uit handen gegeven, denken uit die publieke besluitvorming ook weggehaald. En dat levert ook gewoon vervreemding en problemen op. Ja. Zo simpel is het.
En in ieder geval geen democratie.
En heel weinig democratie. Ja. Dus dat is ook nog een ding. We kunnen ook het bedrijfsleven democratiseren. Maar volgens mij gaan we daar ook in een van onze... aflevering nog aandacht aan besteden.
Zeker weten. Daar gaan we volgende keer over hebben. Ik zou graag, wij sluiten altijd een beetje af met de vraag, hoe zou jij lokalisme willen gaan implementeren in jouw zeg maar, werk of leven en in jouw gemeenschap? En hoe ga jij dat morgen doen?
Morgen?
Ja.
Straks.
Nou, morgen weet ik niet, maar ik ga wel zo, hierna ga ik naar mijn voedselcorporatie Osdorp. En daar heb ik dienst. En daar ga ik dus stellingen uitpakken. En alle kratten van alle leden verdelen. En ik vind het heel erg leuk. Ik vind het leuk om buiten te zijn en met mijn handen wat te doen. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk om met mensen die... Ja, waar ik veel mee deel, dezelfde waarden hebben. Maar ook weer heel veel uit allerlei verschillende plekken komen. Om daarmee tijd door te brengen. Eten dan ook vaak samen. Op die manier ook met voedsel bezig te zijn. Dus dat wordt verbouwd in de buurt. Dat wordt door een corporatie geleverd. Dus het is een democratisering van ons voedselsysteem. Ik leer ook seizoensgebonden te eten. Ik leer over eten. Naast mijn werk is dat een manier om persoonlijk ook op die manier ermee aan de slag te gaan.
Plus, en daarmee sluiten we dan af, dat de beste garantie voor goede kwaliteit... ook is dat de mensen zelf bezig zijn met het voedsel produceren en verspreiden.
Oké, okay. Yes, amen.
Oké, okay. Dankjewel.
Democratisch en gezond.
Dankjewel voor je tijd.
Ja, super.
Sophie, ik heb ontzettend genoten van je bijdrage en delen van je kennis. Ik vond het heel leuk om ook iemand te leren kennen die ook heel erg met Elinor Ostrom bezig is geweest. En we willen je gewoon nogmaals bedanken voor je inzichten.
Heel graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk. Dank jullie wel.
De volgende aflevering, beste luisteraars, die is er volgende week. En dan gaan wij verder in op het probleem van hoe krijgen we dat lokalisme zodanig ingevoerd dat echt niemand meer omheen kan.
Yes.
Dank u wel voor jullie aandacht.